gemeente van onze Heer Jezus Christus, de verzoening, de verlossing van de mens. Dat is een onderwerp, het is eigenlijk logisch dat we dat aan de orde stellen op deze eerste zondag van de 40 dagen tijd, want die tijd gaan we weer in. Maar het is een onderwerp wat wel hier en daar wat tegenspraak en wat twijfels losroept bij mensen. Hoe zit dat nou eigenlijk met die verzoening en met die verlossing door Christus? Was dat nou wel nodig? Kan God ook niet gewoon vergeven? Een tijdje geleden schreef een ouderling, een Nederlands gereformeerde ouderling, een brief aan zijn Nederlands gereformeerde predikant. En ik lees u een stukje voor uit die brief. Die ouderling schreef: "Dominee, wat mij betreft houd je ermee op om de gemeente uit te leggen waarom de dood van de Heere Jezus aan het kruis noodzakelijk was. Ik ben me er zeer van bewust dat ik Gods vergeving nodig heb. Maar dat die bewerkt moet worden door de dood van zijn zoon, daar begrijp ik niets van." "Even in de termen waarin ik denk," gaat die ouderling verder. "Als iemand mij een gemene streek geleverd heeft, dan ga ik verhaal halen of ik doe dat niet. Het laatste zou meer in de geest van onze Heer zijn, denk ik. Maar als ik toch verhaal wil hebben, en dat wil God, dan doe ik één ding zeker niet, namelijk mijn zoon een blauw oog slaan en zeggen dat daarmee de zaak wel in orde is. In het laatste geval maak ik twee fouten. Ik heb niet vergeven, wat de Heere ons uitdrukkelijk leert, en ik heb mijn woede op de verkeerde verhaald." De Heer heeft het aan de Emmausgangers kunnen uitleggen, en die hebben het blijkbaar begrepen. De catechismus kan het in zondag 5 en 6 ook precies verklaren. En hij leert daarbij dat God een rechtvaardig oordeel kan uitoefenen door de verkeerde tot de straf te veroordelen. Dat gaat mijn begrip te boven. En daarom is het voor mij maar het beste om gewoon te geloven dat God het nu eenmaal zo geregeld heeft. Er niet bij na te denken en er blij mee te zijn dat hij mij vergeven wil. Een van de oorzaken voor ons onbegrip is misschien wel dat christenen geen dierenoffers kennen. Andere godsdiensten kennen die wel. Althans, ik heb vee zien offeren in de grote moskee in Bandung en kippen in tempels in Nepal. Als westerling begrijp je niet dat God er blij mee kan zijn dat een koe de keel wordt doorgesneden, zodat ze langzaam doodbloedt. De God van het Oude Testament voegt zulke offers, maar begrip ervoor opbrengen, nee, dat lukt me niet. Aldus deze ouderling. En het is niet voor het eerst dat iemand zo wordt aan het twijfelen gebracht. Moest het nou zo? Professor Smits, een bekend theoloog, een halve eeuw geleden, die zei: "Het is mijn eer te na dat iemand voor mijn schuld zou boeten. Ik wens te staan voor de gevolgen van mijn daden." Dat is nogal wat. Wij zijn verlost. Wij zijn met God verzoend. Geloven wij dat? Maken we dat geloof ons eigen? Of gaan we ook redeneren en gaan we ook vragen stellen? En misschien is het beste wat deze ouderling wel geschreven heeft, dat zinnetje: "Het gaat mijn begrip te boven en daarom is het voor mij maar het beste gewoon te geloven dat God het nu eenmaal zo geregeld heeft. Er niet bij na te denken en er blij mee te zijn." Misschien komen we daar allemaal wel uit. Dat we ons verwonderen, dat we dankbaar zijn, dat we blij zijn, dat we verloste mensen zijn. Dat we echt in de vrijheid staan. Dat de relatie naar God toe open is. Maar met je verstand zeg je: ik kan er niet bij. En ook de catechismus die leert het ons. Hoe kom je daar nou bij? Hoe kom je daar nou bij dat Jezus Christus de bemiddelaar is, de middelaar is tussen God en mensen? En dan zegt de catechismus ook: het staat in de Bijbel. Het is het geopenbaarde woord van God die het ons aanreikt, die het ons geeft. En dan kun je misschien wel zeggen als mens van: ja, ik heb er niks mee. Maar op het moment dat jij zegt, ik heb er niks mee en jij aanvaardt het niet in geloof, is er dus nog geen verzoening tot stand gebracht tussen God en jou. En als je het er moeilijk mee hebt, wel, lees dan gewoon de Bijbel en aanvaard het. En bid of de Heilige Geest je ogen ervoor wil openen, voor dat wonder van die verzoening. Je moet je er wel voor inspannen. Je moet wel lezen, je moet er wel in studeren. Maar als je dat doet met een open hart en in een biddende houding, dan wil de Heilige Geest het je, niet het je duidelijk maken, maar het je wel eigen maken. En dan kom je tot die belijdenis dat je zegt, ja, ik ben een verlost mens. En ik ben rechtvaardig voor God, dankzij Christus. En als je zover bent, dan ben je een gelukkig mens. Als je zegt, ik ben rechtvaardig voor God, ik heb een rechte rug, mij kan niks gebeuren, want ik ben rechtvaardig voor God. Hij ziet mij door Christus als een heilig mens. Ik wil vanmiddag twee dingen noemen die het ons vaak moeilijk maken om dit te geloven en om het te aanvaarden. Het ene is, schrikt u niet van het oude woord, maar het ene is zondebesef. Dat is het ene. En het tweede is hoe we omgaan met vergeving. Nou, zondebesef, als je dat hoort, dan denk je, oh nee, hè, we krijgen toch niet een ouderwetse donderpreek over ons heen, hè? Want er zijn wat preken van de preekstoel af naar de gemeente toe gedonderd, omdat de gemeente slecht is en verschrikkelijk zondig is. En dat zou ik vanmiddag ook wel kunnen doen. Ik zou het u vanmiddag ook wel kunnen duidelijk maken en kunnen zeggen dat u echt doemwaardige zondaars bent. Ik moet denken aan een videoclip van een tijd geleden alweer, van een verzekeringsmaatschappij. Je zag bij die clip een aantal mensen die moesten leren hun verzekeringsportefeuille goed onder de knie te krijgen. En ze zaten samen in een kamer en het tapijt rookte. En op dat moment ging de deur open en stak de docent zijn hoofd naar binnen. En die studenten die vroegen hem, is de schade gedekt? Mijn heren, nee. En de deur ging weer dicht. En toen stond die docent op de gang en hij keek de huiskamer in, hij keek de kijkers aan en hij zei, het is wel gedekt, maar laat ze maar even zweten, dan leren ze het. Nou, daar moest ik aan denken bij dat woordje zondebesef. Als je niet beseft dat je een zondaar bent, kan je ook nooit ten volle beseffen dat je verlost bent. Als je niet beseft dat je een zondaar bent, kun je nooit ten volle beseffen dat je verlost bent. En misschien moet het ons wat meer duidelijk worden dan wat zonde is. Wat is nou zonde? Als ik het vraag aan mensen, en dat heb ik gedaan toen ik deze preek voorbereidde, maar dan hoor je heel veel, ja, dat je geen volmaakt mens bent. Je maakt fouten. Ja, dat je verkeerde neigingen hebt. Dat is waar. Dat is waar, dat zijn zonden. Maar wat de zonde nou ten diepste is, wat is nou het ten diepste datgene wat voor ons zonde is? Nou vind ik het jammer dat in de Bijbel dat woord zonde bijna nergens vertaald wordt. Het wordt bijna nergens uitgelegd in de Bijbel. En ik heb één keer een vertaling gevonden en dat is de eerste vertaling van Groot Nieuws uit 1982. Er is later weer een nieuwere versie gekomen. Maar de eerste vertaling die was in 1982 en die vertaalde het woord zonde als de breuk met God. En toen las ik in Romeinen 5. En als u een Bijbel heeft, moet u dat ook eens even opslaan. Romeinen 5 vanaf vers 12. Daar stond niet alleen maar het woordje zonde, maar daar stond dus het woordje zonde vertaald als de breuk met God. En dan lees je in Romeinen 5 vers 12, door één mens is de breuk met God in de wereld gekomen. En door de breuk met God de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft deel aan die breuk met God. Die breuk met God was er al in de wereld voordat de wet er was. Alleen zonder wet wordt er van die breuk met God geen rekening bijgehouden. Enzovoort. En dan wordt het ineens duidelijk. Oh, is dat zonde? Ja, dat is het. Zonde, dat is de scheiding, de absolute scheiding tussen ons en God. En daar komen zonden uit voort. Daar komt uit voort dat je zondigt, dat je zondaar bent, dat je verkeerde dingen doet. Dat je dingen doet die niet thuishoren in die relatie tussen God en jou. Maar het wezenlijke van de zonde is het los zijn, het losstaan van de mens van God. En dat is ook hetgene wat God het diepst tot in zijn hart, tot in het diepst van zijn hart krenkt. En dat is wat in een hoofdstuk als Hosea 11 heel duidelijk naar voren komt. Ik kan het niet hebben dat jullie los zijn van mij, want ik wil er alles aan doen dat jullie in relatie met mij leven. En daar zie je die wending ook in Hosea 11. Ik kan het niet hebben, ik ben zo kwaad. Dat is het ene woord van God in het begin van Hosea 11. Maar dan, mijn hart wordt helemaal verscheurd van verdriet, omdat ik jullie kwijtraak. En ik wil jullie mensen niet kwijt. Ik wil mijn volk niet kwijt. Ik wil jullie niet kwijt. En ik wil er alles voor doen. Het is goed dat we, nogmaals, dat we ons het realiseren dat als wij besef hebben van zonde, dat we dan ook meer besef hebben van het verlost zijn van de zonde. En de Bijbel die maakt het ons klip en klaar duidelijk. Ik had het net over Romeinen 5, maar als je een hoofdstuk terugslaat, Romeinen 3 vers 23, daar zegt Paulus gewoon heel duidelijk, iedereen heeft gezondigd. En nog een keer zo vertaald, iedereen heeft deel aan die breuk met God en ontbeert de nabijheid van God. Iedereen, geldt voor ieder mens. Dan moet je niet zeggen van met mij valt het wel mee. Nee, het geldt voor ieder mens. De apostel Johannes die zegt, als we zeggen dat wij nooit gezondigd hebben, dan maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Als je zegt van nou met mij valt het wel mee, ik ben niet echt een zondaar. Dan zeg je dus ook, ja, Christus is voor mij niet zo nodig. Dan maak je hem tot leugenaar. Zonder zonde, dus ook geen verlossing. Zonder zonde, dus ook geen verzoening. En dan het tweede wat we aan willen stippen vanmiddag. En het is net zo moeilijk als het eerste, iets over vergeving. En als het over zonde en over vergeving gaat, dan leven wij in een moeilijke tijd. Want wij leven in een tijd dat je toch heel makkelijk zegt, ja, sorry, foutje. Wat zeggen we dat gauw? Foutje, moet kunnen. Wij zijn niet echt onder de indruk van onze fouten. Wij zeggen heel gauw van, joh, sorry. En we kijken niet eens iemand aan en we laten niet eens tot ons doordringen of diegene ons wel verexcuseert of vergeeft. Dat is de ene kant, ook van vergeving, dat je het heel makkelijk zegt, sorry. Aan de andere kant denk ik dat we met vergeving niet goed omgaan, omdat we het wel eens afdwingen. Ook als christenen onder elkaar. Je moet vergeven. Oh ja, moet dat altijd? Moet je altijd vergeven? Waar slaat dat op? En wat bedoel je dan? Er worden soms jouw erge dingen aangedaan. En als er dan gezegd wordt dat je het maar moet vergeven en vergeten, dan kan dat een diepe wonde slaan in je leven. Het is niet waar dat je zomaar moet vergeven. En in de Bijbel gaat het ook nooit over zomaar vergeven. Want vergeven staat in de Bijbel altijd naast belijden. Stel iemand trapt een deuk in mijn auto. en die zegt gelijk daarna, oh sorry, wil je me vergeven? Wat doe je dan? Ik zeg niet gelijk, oh is goed hoor, doe. Zo werkt dat toch niet? Dan wil je toch eerst praten, je wilt toch eerst belijdenis van waarom heb je die deuk erin getrapt? Was je dronken, heb je daar spijt van? Of was je even boos op mij en kwam dat boven in een opwelling? Waarom heb je die deuk erin getrapt? En pas als je meer daarvan weet, dan komt er een mogelijkheid om te vergeven. In de Bijbel staat vergeven altijd naast belijden. Diezelfde apostel Johannes, die zegt, belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Hoort u het? Eerst belijden en dan volgt vergeven. En dat is goed om tot ons te laten doordringen. Dat is een diepe, die moet u meenemen. Want wij zeggen heel makkelijk, we leren het onze kinderen ook. Vergeef me mijn schuld, vergeef me mijn zonde. Maar wat zeg je dan? Wat zeg je dan als je bidt, Heere, wilt u mij mijn zonde vergeven? Wat moet u vergeven? Bid daarbij dan ook, Heere, wilt u mij duidelijk maken, wat is het nou waarin ik vandaag buiten die relatie met u geleefd heb? Wat heb ik gedaan? Maak mij erop attent, zodat ik echt het kan belijden. En dan mag ik uw vergeving tegemoet zien. Want het is heel makkelijk om je leven te leven en elke dag af te sluiten met vergeef ons onze schulden. En weer over te gaan tot de orde van de dag. Wat heeft de Heere je dan te vergeven? Als de discipelen bij Jezus komen en ze zeggen, hoe vaak moeten wij dat doen? Hoe vaak moeten wij een ander vergeven? Dan zegt Jezus, als iemand tegen je zondigt en 7 maal naar je terugkeert en zegt, ik heb berouw. Als die het beleidt, dan moet je hem vergeven. Lieve mensen, zomaar 2 aspecten die te maken hebben met die verzoening. En ik zeg net als de Hebreeënschrijver, er is hier nog veel meer over te zeggen. Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen. Omdat u traag van begrip bent geworden. Nou, die woorden die neem ik niet helemaal over van de Hebreeënschrijver, want daar ken ik u niet genoeg voor. Maar u begrijpt wel dat de Hebreeënschrijver hier bedoelt dat het een heel wijd terrein is. En een 40 dagen tijd is nog te kort om dat je helemaal eigen te maken. Maar dat wij verloste christenen zijn, laat dat als een paal boven water staan. En dat God degene is die het initiatief genomen heeft om ons weer in relatie terug te brengen met hem, laat dat onze blijdschap zijn. Want hierin is de liefde, en dat was ons eerste woord vanmiddag, niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gegeven heeft tot een volkomen verzoening van ons leven. Ik zag onlangs boven een rouwadvertentie 2 zinnetjes staan. Daar stond, Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. En ik was ze eerlijk gezegd helemaal kwijt. Ik wist niet waar ze vandaan kwamen. Weet u het? Waar die zinnetjes vandaan komen, waar ze stonden, staan? Bij de enige gezangen, ja. Die zingen we bijna nooit meer, want die enige gezangen, die waren toegevoegd aan de oude psalmbrijming. Dat waren 29 gezangen. En dit gezang is nergens meer terug te vinden. Misschien in een andere bundel, maar hij staat niet meer in het liedboek. En toen ik dat vond, toen zag ik ook het volgende nummer. Nummer 15. Enige gezangen nummer 15. Een prachtgezang. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Amen.